Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen de lofzang voortzetten met de woorden van Psalm 65. En van die psalm zingen we nu de coupletten 1 en 3. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En vers 3, daar zal ons het goede van uw woning. 65, 1 en 3. Wij stellen ons vanmorgen voor de spiegel van Gods heilige wet, die er ook op gericht is dat wij onze zonden belijden en van God ook vergeving mogen ontvangen. Ik lees vanmorgen na de lezing van de wet uit Exodus 20 enkele versen uit 1 Johannes 1. En we zingen in antwoord daarop het tweede vers van Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. 65 vers 2. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De apostel Johannes schrijft, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Amen. Voordat we de Bijbel openen om daaruit te gaan lezen, bidden we nu eerst samen om het licht van Gods Heilige Geest en zijn zegen over deze dienst. Laten we bidden. grote en almachtige God. Hemelse Vader, wij danken en prijzen u vanmorgen dat het vandaag zondag is. Een dag waarop we vrij zijn. Misschien hebben we wel vakantie. Dan zijn we vandaag extra vrij. Want deze dag hebt u zelf apart gezet, gegeven. Het is de dag waarop u uw gemeente samenroept. Ons uitnodigt om al die dingen van deze week en van de komende week even los te laten. En om stil te worden. En wij bidden, o God, helpt u ons daar ook bij vanmorgen, hier in de kerk. Dat we even aan uw voeten kunnen zitten. Om te luisteren. En wij danken u dat we mogen geloven dat u het zelf bent die ons daarvoor roept. Dat we hier niet zomaar zijn, niet toevallig, niet omdat het nou eenmaal zo gaat. Maar omdat u ons leven leidt. Omdat u mensen uitkiest om uw evangelie te horen, zoals we net ook gezongen hebben. Welzalig die gij hebt verkoren. En we weten ook wat er in die psalm staat. Uit ons eigen leven, het aardse gedruis waar we uit worden weggeroepen. Dat kan voor ons ook heel verschillend zijn zoals we hier zitten. Voor de een is dat misschien de stress van het werk. Voor de ander zijn het misschien de vele zorgen in de kring van de familie. Of in het gezin. Of nog weer andere dingen. Onze eigen karakter misschien. Waarin we nooit tevreden zijn en het altijd beter moet en meer. Heere, u roept ons naar u toe. U roept ons weg uit de dagelijkse dingen. En wij bidden dat u hier in uw gemeente met uw geest wilt werken vanmorgen. Dat we uw stem horen. Ook uw stem die klinkt in ons leven, persoonlijk en als gemeente samen. En dat dat de toon mag zetten, ook weer voor de nieuwe week, maar ook voor heel ons leven. Dat wij uit uw evangelie ook mogen leven. Heere, wilt u dat ook werken onder uw woord in onze harten? Zo wachten wij op uw zegen, ook in ons zingen en als we onze gaven bijeenbrengen. Heere, wilt u die ook gebruiken voor de opbouw van uw koninkrijk en de hulp aan mensen die het nodig hebben. Wij bidden voor alle taken die in de dienst worden verricht. De kosten, de organist. We denken aan mensen die hier zitten met verdriet of met pijn van binnen. Wij bidden voor wie niet naar de kerk kon komen, om welke reden dan ook. Misschien luisteren sommige mensen nu of later nog mee met deze dienst. Zegen ook hen. Wees met gemeenteleden die nog op vakantie zijn. Elders onder uw woord, misschien wel in een hele andere taal, uw evangelie horen. Wij bidden voor uw kerk wereldwijd. Ook op die plaatsen waar het gevaarlijk is om christen te zijn. Waar mensen worden bedreigd. Waar ze op de vlucht moeten voor islamitische terreur. Heere, wilt u ook al onze broeders en zusters wereldwijd gedenken op deze dag. En ook hun samenkomsten zegenen. En mag uw naam zo, hier bij ons en overal, de eer ontvangen die u zo waard bent. U zij geloofd, van nu tot in eeuwigheid. Amen. We openen de Bijbel in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. We lezen uit Lucas 10. Lucas 10, vanaf vers 25. En wie met de Bijbel vertrouwd is, die zal denk ik het gedeelte wat wij lezen wel goed kennen. Het zal u in elk geval dan bekend voorkomen. de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan en meteen daarachteraan het gebeuren in het huis van Martha en Maria. En over dat laatste stukje gaat het straks in de preek. En dan zal ik ook nog wel straks uitleggen waarom we al beginnen met lezen bij vers 25. Het heeft namelijk wel iets met elkaar te maken. Lucas 10 vanaf vers 25. We lezen daar het evangelie als volgt. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van de rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ook ging ook een leviet toen hij op die plek kwam en hem zag aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij dan de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van rovers gevallen was? En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doe u evenzo. Het gebeurde toen zij onderweg waren dat hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei ze: Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze me helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts 1 ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Tot zover de schriftlezing. Het laatste gedeelte, daar willen we dus straks in de preek verder met elkaar bij stilstaan. Voor we daarna gaan luisteren, gaan we eerst ook nog zingen uit Psalm 119. Een psalm die ook onderstreept hoe belangrijk het is om naar het woord van God te luisteren. We zingen straks daarvan de coupletten 84 en 88. Dus 84 en 88 van Psalm 119. Ook zal de collecte worden gehouden. Uw gaven worden vandaag gevraagd. In de eerste rondgang voor de Gereformeerde Zendingsbond, de GZB, de zomerzendingscollecte. De tweede rondgang is voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde collecte voor het kerkgebouw. Van harte ook die collecte bij u aanbevolen. Gemeente des Heren. Begrijpt u er iets van? Snap jij dat nou? Dat uitgerekend Martha een berisping krijgt van de Heer Jezus. Wat doet ze nou verkeerd? En kun je haar dat eigenlijk wel aanrekenen? En misschien als je dit zo leest, maakt het je meteen ook een beetje zenuwachtig vanwege hoe je zelf in het leven staat. Het is nu misschien even vakantie of de vakantie is alweer zo'n beetje voorbij en je werk begint alweer maandag. En meteen zit je hoofd ook alweer vol met al die dingen die waarschijnlijk op je liggen te wachten. En wat zou de Heer Jezus daar dan van vinden? Van mijn drukke bezig zijn. Wie herkent er iets van in de kerk vandaag? Van dat bezorgd zijn en je druk maken over veel dingen. Dat je er ook soms helemaal door in beslag genomen kunt worden. Want wat moet er ontzettend veel en wat gebeurt er ontzettend veel? De e-mail. Het gaat de hele dag door. Misschien heb je het wel meegenomen op vakantie. Allemaal dingen waar je toch aan moet denken. En thuis. Vrienden, familie. Misschien ook wel iemand in de kerk die studeert met daarnaast ook een baan. Soms voel je ook die versnippering van meerdere dingen die tegelijk moeten gebeuren. En dan ook soms in je vrije tijd nog allerlei verplichtingen. Ben je lid van een bepaalde vereniging of sportclub? Kun je ook niet zomaar nee tegen zeggen. De vakantie is misschien wel omgevlogen ook vanwege het vele wat je toch allemaal wilde doen. En er komt straks in de kerk natuurlijk ook weer het een en ander bij als het winterwerk weer gaat beginnen. En daar heb je misschien ook wel zo je taken. Dan lijkt het met Martha ergens nog wel mee te vallen, want het zijn puur en alleen de bezigheden in huis die haar eventjes helemaal in beslag nemen. Maar vind je het gek, jongens en meisjes in de kerk? Martha krijgt visite. En niet zomaar visite, de Heer Jezus komt bij haar in huis. De Heer Jezus heeft ook een lange dag gehad, die was ook wel eens druk. En hij heeft veel gepraat met de mensen. Hij heeft ze verteld over de barmhartige Samaritaan, misschien ken jij die gelijkenis wel. Toen heeft de Heer Jezus gezegd, ga heen en doe het nou ook zo. En toen is hij zelf ook weer verder gegaan. Met zijn discipelen is hij onderweg naar Jeruzalem. En dan wordt hij in huis ontvangen door Martha. Dat is aardig, vind je ook niet? Want Martha die nodigt Jezus dus uit. Samen met zijn discipelen. En ze zegt, komt u maar binnen. U bent hier welkom. Dat zou toch heerlijk geweest zijn, denk je niet? Als je zoals de Heer Jezus veel hebt gepraat en lang gereisd. En dan kun je even lekker ergens in huis uitrusten. En je wordt gastvrij ontvangen. Vast ook met eten en drinken erbij. Martha is heel goed voor de Heer Jezus. Vind je ook niet, jongens en meisjes? Ze laat hem binnen in haar huis. Je hebt ook mensen die laten Jezus helemaal niet binnen. Dat is ook gebeurd. Dat staat in het vorige hoofdstuk in Lucas. Dan komt de Heer Jezus ergens bij een dorp. Maar dan zeggen de mensen daar, nee hoor, u komt er hier niet in. En dan houden ze de deur potdicht voor Jezus en zijn discipelen. Dat gebeurt ook. Dat mensen Jezus niet willen ontvangen. Maar Martha wel. En hoe? Ze maakt het allemaal piekfijn in orde, ook al is dat natuurlijk wel veel werk. Maar weet je wat nou zo jammer is? Maria, de zus van Martha, die woont ook in dat huis en die helpt helemaal niet mee. Ze is dicht bij de Heer Jezus gaan zitten. En ze luistert naar wat hij allemaal vertelt. Misschien heb jij ook wel een broer of een zus. Is dat zo? Heb je misschien ook een broer of zus? Nou, stel je nou voor dat je samen iets moet doen. Hè? Je vader of moeder zegt bijvoorbeeld, Joh, nu gaan jullie samen eens even al het speelgoed in de kamer opruimen. Tjongejonge, nou. Dan zucht je een keer diep en dan ga je aan het werk. En stel je voor, op een gegeven moment, dan kijk je zo eens even met een schuin oog naar je broer of zus. En wat zie je? Ze heeft een boek gevonden ergens bij de rommel en dat heeft ze gepakt en ze is op de bank neergeploft en ze zit gewoon te lezen. Ja, hallo. Wat zou je doen? Misschien roep je ook je vader of moeder even bij en zeg je, ja, maar dit hadden we toch niet afgesproken, dit is toch niet eerlijk, we moesten het toch samen doen. Nou ja, zoiets gebeurt er bij Martha ook. Al die visite en Maria gaat daar gewoon zitten. Dat kan toch niet? Stel je voor dat Martha dat nou ook deed. Dan zou er toch niets van terechtkomen. En daarom, jongens en meisjes, ze gaat er maar even bij staan bij de Heer Jezus en Maria en de anderen. En dan zegt ze, Heere, sorry dat ik even stoor. Maar u ziet toch ook dat Maria mij het allemaal alleen laat doen. Zeg toch tegen haar dat ze me komt helpen. En dat is toch een opmerking die je best kunt begrijpen. Dat is toch ook niet eerlijk. Het is toch ook veel te druk voor Martha om het allemaal alleen te doen. En de Heer Jezus, hij hoeft misschien Maria maar een knikje te geven met zijn hoofd. En dan staat ze op en dan gaat ze helpen. Dat is toch heel eenvoudig voor de Heer Jezus om dat te doen. En eerlijk gezegd begrijpen wij daarom niet meteen, gemeente, waarom het zo anders gaat. Want in plaats dat de Heer Jezus Maria een aanwijzing geeft, spreekt hij Martha aan op wat zij doet. Hij zegt, Martha, Martha, jij maakt je druk over zoveel dingen. Maar één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Alsjeblieft, wat moet je daar nou van zeggen? Is dat nou terecht? Alsof Martha het zo leuk vindt dat er zoveel moet gebeuren. Alsof ze er zelf voor heeft gekozen. Zo ervaar je dat vaak ook niet. Dat ligt toch aan allerlei omstandigheden. Maar dat ligt toch meestal niet aan jezelf. Dat het opeens zo druk is als je terugkomt van vakantie met je gezin. En dan moeten er weet ik hoeveel wassen gedraaid worden. En je moet nodig even ook je vriendin bellen die ook wat zorgen heeft. En die heb je tijdens je vakantie niet gesproken. En je moet nog op bezoek bij je ouders. En de hectiek is losgebroken. En daar kies je zelf toch niet voor, dat gebeurt. Martha, Martha. Ja, maar dat doet Martha toch ook niet voor de lol. En ze doet het nog niet eens voor zichzelf ook. Gemeente, dat kun je toch ook wel zeggen? Dat alles waar Martha zo druk voor is, dat doet ze toch voor de Heer Jezus. Dat is toch ook ergens prachtig dat ze de deur van haar huis openzet voor de Heer Jezus. En zegt, komt u maar binnen en mijn plannen voor vandaag, die gooi ik helemaal opzij. En ik zorg dat u niks tekort komt. Dat dienen van Martha. Dat is toch ook een hele christelijke bezigheid, als je het zo bekijkt. In de herziende Statenvertaling staat bedienen. En in de Griekse grondtekst staat een woord wat wij eigenlijk heel goed kennen en wat we ook in de kerk heel vaak gebruiken. Dat is namelijk het woord diakonie. Wat Martha doet, dat is diakonie voor de Heer Jezus, voor God. Voor de mensen. Martha, dat is toch ook iemand waarvan je in de kerk tegen elkaar wel eens zegt, wat fijn dat we haar ook hebben. Want als zij iets organiseert, als zij iets gaat doen, dan weet je dat het ook goed voor elkaar is. En ze stuurt je misschien wel een heleboel e-mailtjes en zo, maar dan gebeurt er ook echt iets. Martha doet veel voor haar geloof. Ze doet veel voor Jezus, zoals wij, u en ik, misschien ook wel eens heel druk kunnen zijn. En dan helemaal niet om zelf rijk te worden of zo. Of om nog een groter huis of een grotere auto te... Maar ook echt om andere mensen te helpen. Of om ons in te zetten voor de gemeente. Voor God. En dan toch... Martha, Martha. Kunnen wij dat nog volgen, gemeente? We gaan er met elkaar nog iets verder en iets dieper naar kijken. Wat zich hier nou afspeelt. En we kunnen het pas echt goed begrijpen, dit korte Bijbelstukje, als we bedenken dat Lucas, dat is ook de enige evangelist die dit heeft beschreven, dat Lucas ervoor heeft gekozen om dit te vertellen meteen na die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En dat is opvallend, want het laatste wat Jezus hiervoor heeft gezegd, dat is, ga heen en doet u evenzo. Een aansporing van Jezus om iets te doen. Om wat te doen? Om anderen te dienen, zoals die barmhartige Samaritaan. Om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. In vers 28 zegt Jezus, doe dat en u zult leven. En dan proberen ze daar nog onderuit te komen, wie is mijn naaste? Maar dan legt Jezus uit, dat is iedereen die op je weg komt en die je hulp nodig heeft. Net als die barmhartige Samaritaan. Doe dat. Maar gemeente, als dat alleen het evangelie is, moet je voorstellen dat dat nu het enige is wat in de kerk wordt verkondigd. Ja, dan worden wij allemaal Martha's. Doe dat en u zult leven. Nou, ga maar aanstaan. God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. Diaconie voor God en voor de wereld. En dat met heel je hart en met al je kracht. Dan kun je ook opbranden. In plaats van dat je gaat leven. En daarom is het niet voor niets, gemeente, dat ook deze laatste verzen, 38 tot 42, er nog bij moeten. Wat de Heer Jezus hier doet, is de dingen weer in het juiste perspectief plaatsen. En Martha bevrijden van de kramp van alles wat moet. Doe dat en u zult leven. Ja, maar kom nou eerst eens even hier zitten. Martha, Martha. Jij bent bezorgd en maak je druk over heel veel dingen. Maar één ding is nodig. Misschien herkent u er vanmorgen iets van. Dat je ook zoveel wilt doen voor de Heer Jezus, of jij misschien. Maar dat je ook merkt dat je daarin zo in gebreken blijft. En dan probeer je nog maar weer anders en nog maar weer meer. En er is ook van alles te doen, ook in de kerk. En dat vraagt ook betrokkenheid van ons allemaal. En je weet je ook geroepen misschien, als je een gezin hebt, om het ook voor te leven aan je kinderen. En op je werk, daar wil je natuurlijk ook je christen zijn, in praktijk brengen. Ja, maar hoe doe je dat nu? Hoe? En gemeente, in de tekst van vandaag legt de Heer Jezus eigenlijk daar iets over uit. Hoe je dat doet, wat nu de juiste volgorde is. En hij laat eigenlijk de grondstructuur zien van ons geloof en van de gemeente. Het gaat hier niet over verschillende karakters of zo, dat we eens wat kunnen uitwisselen van nou, lijk jij nou wat meer op Maria of wat meer op Martha? Nee, het gaat hier over een hoofdlijn. Wil je de Heer Jezus dienen en je inzetten voor diaconie aan God en aan de naaste, dat is prachtig, maar het kan alleen maar zoals Maria. Aan de voeten van Jezus. Want ten diepste is Jezus zelf de barmhartige Samaritaan. En is Hij gekomen om u, om jou te dienen. En om je op te rapen. Verloren zondaar als je bent. Wat wil je allemaal voor Hem doen? Jezus moet iets voor jou doen. daar moet je nou eens even rustig voor gaan zitten. En dat moet voorrang krijgen. Dat mag de basis zijn van je leven. Dat hij iets voor u doet en heeft gedaan. Daarin ligt de bevrijding van dit gedeelte. Dat is nou het evangelie voor Martha. Eén ding is nodig. En dat is wat Jezus gedaan heeft. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Die vraag die is gesteld in Lucas 10. En voor het hele antwoord moet je helemaal doorlezen tot het einde van het hoofdstuk. En dan blijkt dit het antwoord te zijn. Eén ding is nodig. En dat is de Heer Jezus ontvangen. Maar niet zoals Martha. Met van alles wat je voor hem wil doen. Maar zoals Maria. Zitten, luisteren. Je door de Heer Jezus laten dienen. Het zou zomaar kunnen dat je, als je hiernaar luistert in de kerk vanmorgen, dat je moet denken aan die ene tekst. Dat woord van Jezus, dat hij gezegd heeft, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Nou, daar gaat het hier nou ook om. En dat gaat in het christelijk geloof heel diep. Dat gaat zo diep tot in het hart van God, wie hij is. De drie enige God. Volmaakt. Helemaal compleet. Hij heeft niets nodig van ons. Hij heeft ook geen mensen nodig. God is liefde in zichzelf. Een gemeenschap van Vader, Zoon en Geest. God heeft geen wereld nodig. God heeft Martha niet nodig. Mij niet, u niet. En dat is iets anders dan de godsdienst in de tijd van Lucas. De Romeinse en Griekse goden, die hadden mensen nodig. Mensen die offers brachten. En ze probeerden die mensen met bedreigingen en met beloften zover te krijgen dat die mensen van alles voor hun goden gingen doen. Maar bij de Heere God is dat helemaal anders, gemeente. Die is in zichzelf volmaakt, die heeft niets en niemand nodig. En dat kan je als mens ook een raar gevoel geven in je buik. Dat je denkt, heeft de Heere God mij dan helemaal niet nodig? Beteken ik dan niets voor hem? Ja, juist wel. Vergis je niet. Want juist als de Heere God mij niet nodig heeft voor een of ander klusje, dan weet ik juist dat het pure liefde is van hem. Dat ik er toch ben. Ja, zo is het. Kunt u dat volgen? Niet omdat het ergens voor nodig is. Maar vanuit Gods liefde en goedheid heeft hij ervoor gekozen dat jij er bent, dat jij leeft. En ook nog dat je hier in de kerk zit, om over die liefde van God te horen. Uit liefde en genade heeft God ervoor gekozen om mensen te maken en ook om ze te willen redden, toen ze in zonde gevallen waren. In eerste instantie zit de Heer Jezus dus ook niet te wachten op mensen die van alles voor hem willen doen, daar is hij niet op uit. Hij heeft ons niet nodig, wij hebben hem nodig. En dat is eigenlijk wat de Heer Jezus ook aan Martha duidelijk wil maken. Martha, jij doet van alles voor me, maar je hebt het veel harder nodig dat ik iets voor jou doe. Eén ding is nodig. Begrijpt u nu wat dit betekent? Eén ding is nodig. Het is eigenlijk heel verrassend. Martha denkt dat er van alles nodig is. Ik moet toch dit en ik moet toch dat. Allemaal diaconie voor Jezus en zijn discipelen. Maar dan zegt Jezus, één ding is nodig. En denk nou niet vanmorgen in de kerk. Oké, dus ik moet in ieder geval wel één ding doen. Nee, één ding is nodig. Maar dat is eigenlijk een soort van niets doen. Kijk maar naar Maria, wat doet ze nou eigenlijk? Ze zit daar maar. Ze luistert. Ze is niet aan dienen, maar ze laat zich dienen. Dat is nou eigenlijk het diepe karakter van ons geloof. Daar hoort ook het woord gereformeerd bij, als het u wat zegt. Of hervormd. Dat is ook de ontdekking die in de reformatie weer opnieuw is gedaan. Dat gered worden niet iets is waar wij van alles in doen, maar het is eigenlijk een soort niets doen. We houden onze lege handen op bij de Heer Jezus. Het is eigenlijk heel mooi om daar zo, ook in de tijd van vakantie, is heel diep over na te denken voor jezelf. Je neemt even afstand van al die dingen die je altijd moet doen. En nu hoor je de Heer Jezus zeggen, één ding is nodig voordat het nou straks allemaal weer gaat beginnen. Neem dat dan mee, één ding is nodig en dan mag je weten dat ene, dat heeft Hij gedaan. In Lucas 10 is de Heer Jezus onderweg naar Jeruzalem, naar het kruis. Hij is de barmhartige Samaritaan gekomen om mij op te rapen. En dat heeft hem alles gekost, terwijl hij mij niet eens nodig had. Hij deed het uit liefde, genade. De kern van het evangelie, gemeente, is niet dat wij nuttig moeten zijn of zo. Maar dat is het wonderlijke geheim, dat wij zondaar zijn, ver onder de maat. Maar nochtans geliefd door God. En hoe? Martha, Martha, één ding is nodig. Deze berisping van de Heer Jezus is dus ontzettend bevrijdend, gemeente. Het is evangelie, merkt u dat? En wij hebben het ook heel hard nodig dat de Heer Jezus ons ook zo toespreekt. En niet één keer, maar ook telkens weer opnieuw. Dat is de volgorde die de Bijbel ons wil leren. Eerst je laten dienen door de Heer Jezus. Voordat wij komen met onze diaconie. Met onze dienst aan God en de naaste. Je laten dienen, dat staat voorop. En dat gaat nog niet eens zozeer over een volgorde in tijd. Hè, van letterlijk eerst dit en dan dat. Het gaat om de prioriteit. Wat is nou het belangrijkste? De structuur waarin die dingen vorm krijgen in je geloof. In je leven. Als het goed is, is dat een houding. Waarin je niet in de eerste plaats bezig bent om dingen voor God te doen. Maar waarin je heel bewust de Heer Jezus ontvangt. En zijn verlossende werk door hem laat doen. Met lege handen aan de voeten van de heiland. En dan hem horen zeggen, ik ben in jouw plaats gegaan. Zodat jij gered bent en niet langer verloren. En dat je dat dankbaar en gelovig aanvaardt als pure genade. We zien hier in dit Bijbelgedeelte hoe je de Heer Jezus nou echt kunt ontvangen in je leven. Dat is niet door van alles voor hem te doen, maar door er heel goed naar te luisteren wat hij voor u doet. Dat zou je bijna een soort niets doen kunnen noemen, zoals Maria die daar zit. En zo moeten we het dan ook maar persoonlijk toespitsen vanmorgen. Want er staat, Maria heeft het beste deel gekozen. Dat heeft ze dan toch maar gedaan. Dat niets doen, dat daar zitten aan de voeten van Jezus, dat ontvangen, je laten dienen, dat is toch ook wel een keuze. Om het evangelie tot je te laten komen en het ook werkelijk te geloven. En niet door allerlei dingen te doen dus, maar dat je ervoor kiest om niets te doen en te leven uit genade. Om echt te geloven, maar één ding is nodig en dat is wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Maria heeft het beste deel gekozen. Dat zegt Jezus. Zou hij dat ook over u kunnen zeggen? Zou Jezus dat ook over jou zeggen vanmorgen? Zo met jouw naam erbij. Zij heeft het beste deel gekozen. Dat wil ik toch wel aan u vragen. Is dat nou ook zo, dat je dat beste deel, het goede deel hebt gekozen en je laat dienen door de Heer Jezus? Dat je hem ontvangt als redder, zaligmaker? Is het nou echt zo makkelijk, zegt iemand misschien? Nou, je moet het maar eens proberen. Want je echt laten dienen, dat kan nog wel eens moeilijk zijn ook. Want dat betekent ook dat je moet accepteren dat het blijkbaar met jou, met u zo erg is dat je zonder het offer van Jezus Christus niet voor God kunt bestaan. Vind je dat makkelijk? Heel veel mensen hier in Noordwijk, die willen daar echt niet aan. En die zeggen, ik doe mijn best en dat moet genoeg zijn. Als God niet tevreden over mij is, dan is dat maar zo. Ik doe toch mijn best. Merkt u, dat is wel echt een keuze om aan de voeten van de Heere Jezus te gaan zitten en je eigen prestaties maar even te laten voor wat ze zijn. En daar gewoon te belijden, Heere, ik heb niets en u hebt alles. En voor dat ene nodige hou ik mijn lege hand op bij u. Maria heeft het beste deel gekozen. U ook. Dat wordt niet van je afgenomen. Dat is het begin, zou je kunnen zeggen, van het eeuwige leven. Het is wel zaak dat Martha die keuze ook maakt. En dat jij dat ook doet. Eén ding is nodig, zegt Jezus. Het is maar één ding. Hij heeft het zelf volbracht. Maar dat is dan ook wel echt nodig. Nodig, begrijp je? Als dat ene er niet is in jouw leven, dan ben je nog altijd verloren. God heeft ons niet nodig, zeiden we. Wij hem wel. En wat als je nou hem afwijst, als die je zo in genade en liefde benadert, ook vanmorgen. Als je de Heer Jezus afwijst, dan heb je pas echt iets om je druk over te maken en bezorgd. Dan plaats je je buiten God en buiten zijn genade. Maar vanmorgen word je uitgenodigd om bij Maria te komen zitten. En om maar gewoon naar de Heer Jezus te luisteren en je door hem te laten dienen. Zijn offer van verzoening te aanvaarden en niets te doen dan je lege hand op te houden. En onder de indruk te zijn van Gods liefde en genade. Het gaat hier in Lucas 10 om de juiste volgorde. De geschiedenis van Martha en Maria. Het geeft aan hoe de structuur is van ontvangen en dienen in ons geloof. Het is belangrijk dat we ons inzetten voor God en voor de naaste. En dat is ook heel fijn. Maar wel vanuit die luisterhouding van Maria. Jongens en meisjes. Misschien vond jij het wel vreemd dat de Heer Jezus zo reageerde op Martha. En dacht je wel, is Jezus nu boos op haar, terwijl ze zo goed haar best doet voor hem? Jezus is niet zozeer boos, hij is ongerust. Want hij ziet dat Martha heel hard werkt, maar dat ze iets vergeten is. Het belangrijkste eigenlijk. En dan moet jij vanmorgen ook maar zeggen, wat vind jij nou het belangrijkste? Is dat bijvoorbeeld dat het eten op tijd klaar is? Of is dat wat Jezus gedaan heeft en wat hij doet voor Martha en dat ze daarna luistert en daarin gelooft? Wat vind jij nou belangrijker? Dan eten we toch wel een uurtje later of niet? Wat geeft dat nou? Doe je in de vakantie toch ook wel eens? Laat je toch ook wel eens iets anders even voorgaan? Martha doet heel veel, maar de Heer Jezus heeft nog veel meer gedaan. Om Martha te redden is Jezus onderweg naar Jeruzalem. Gaat hij straks aan het kruis. De les van dit gedeelte, gemeente. Eerst en vooral je laten dienen door de Heiland. Het kan misschien moeilijk zijn omdat het je dwars zit. Dat je dan niet het zelf kunt doen. En dat je je eigen prestaties moet laten voor wat ze zijn. Dat je jezelf niet kunt redden, maar gered moet worden. Misschien vind je het moeilijk, maar tegelijk zeg ik ook, en ik hoop dat u het ook herkent, het is ook heerlijk. Dat het evangelie zo is. Dat ik even niets hoef. En dat de Heer Jezus mij vertelt wat hij voor mij gedaan heeft. Dat is toch ook heerlijk? Daar kan toch geen vakantie tegenop? Nou, gemeente, nou is de bedoeling dat u daar ook uit leeft. Ook al ben je als een Martha naar de kerk gekomen, dat je als een Maria naar huis gaat. Dat je zo ook de taken in je gezin en op je werk en in de gemeente, dat je die zo ook weer op je neemt. Want als Martha niet verandert, dan brandt ze op en dat kan ook gebeuren. Ook in de kerk heb je mensen die soms zo hard werken en zoveel doen en opeens dan gaat het kaarsje uit en ze stoppen ermee. Nuttig zijn, goed je best doen, je 100% inzetten, dat is prachtig. Maar dat is niet het evangelie. Dat is geen bevrijdende boodschap. Die hoor je vanmorgen van Jezus. Eén ding is nodig. Maar één ding. Dat heb ik volbracht, zegt hij. Kies dan het beste deel. Zoek eerst het koninkrijk van God. Laat je met hem verzoenen. En kom voor alles als eerste aan zijn voeten. Daar sporen we elkaar vandaag toe aan. Dat je die heilige volgorde nooit uit het oog verliest. Die houding van Maria. Dat is een grondhouding. En natuurlijk, het heeft ook te maken met je agenda. Is er nou tijd in jouw leven om wel eens echt zo aan de voeten van Jezus te zitten? Hou je de zondag daar nog steeds voor vrij? En zijn het door de week ook van die momenten van luisteren naar hem? Natuurlijk. Eén ding is nodig en dat relativeert ook al die andere dingen die moeten. En natuurlijk, er moet van alles. Ook in de kerk is er veel werk te doen. Misschien heb je nog een heleboel andere dingen in je leven daarbij. Een druk gezin of een drukke baan of een opleiding. Momenten waarop je anderen moet helpen. Ik denk ook aan ouderen die soms zorgen voor een zieke echtgenoot of familielid. Ook daar kun je soms zo druk en zo bezorgd mee zijn. Is de Heer Jezus daar dan niet blij mee, zegt u? Jawel. Wij kunnen ook wel iets voor God doen in dankbaarheid. Jezus heeft het ook gezegd, doe dat en u zult leven. En dat blijft ook staan, maar wel in de juiste volgorde. Niet zonder die houding van Maria. Telkens weer gedenken wat hij voor u heeft gedaan. Dat mag je ook samen in de gemeente doen op zondag. Door de weeks. Ook in je gezin en persoonlijk. Elke dag leven vanuit die vreugde. Dat ene nodige. Dat heeft Christus volbracht. Ook voor mij. Amen. Laten we samen zingen gemeente. Psalm 52 en daarvan vers 7. Laten we samen danken en voor elkaar bidden. Heere onze God, wij danken u voor het bevrijdende evangelie wat wij horen van de Heere Jezus. En wat hij zichtbaar maakt. Daar in het huis van Martha. En wat aan ons verkondigd wordt ook vandaag. We danken u, Heere Jezus, dat u zo bent. Dat u gekomen bent, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En dat u daarvoor alles wilde geven. Uw leven aan het kruis. Voor onze zonden. Wij bidden voor onszelf en voor elkaar. Dat we daaruit leven, uit die genade. Dat er in onszelf niets is aan te wijzen, waardoor u ons zou voortrekken ten opzichte van anderen. Dat het puur genade is. Dat wij hier zitten, dit horen, dit mogen geloven. Dat we gedoopt zijn, dat we erbij geroepen zijn door u. Dank u wel, Heere. Wij bidden dat dat bevrijdende evangelie ook andere mensen bereikt. Ook onze buren, mensen in de straat, op ons werk, hier in Noordwijk. De mensen die hier rond deze kerk wonen. O God, wij bidden dat ze de Heer Jezus Christus mogen leren kennen. Wilt u ons ook bewaren bij dat evangelie? Ook voor de valkuil om helemaal op te gaan in het doen van alles. Zoals het ook in de maatschappij werkt en op ons werk. Doen, doen, doen. Heer, er moet ook in de kerk veel gebeuren. Plaatselijk, ook landelijk, allerlei organisaties ook die zich inzetten voor diaconie, dienst aan u, aan de naaste. Wij bidden ook uw zegen over dat werk. Wij bidden dat u helpt om dat werk te doen vanuit de houding van Maria. In diepe dankbaarheid voor wat u voor ons hebt gedaan. Laat het een bron mogen zijn in ons leven. Die telkens ook weer nieuwe kracht geeft om te dienen. Ook als we zorgen hebben over anderen, als we zorgen voor zieken in de familie of in onze omgeving. Ook voor langdurig of chronisch zieken. Heere, geef ook daar vanuit uw evangelie telkens weer nieuwe kracht en motivatie voor dat we niet opbranden, maar door u gevoed worden. Heere, zegen zo ook alle werk in deze gemeente, van de kerkenraad, van dominee Van Roest, die nu ook even afstand mag nemen en vakantie heeft. Zegen hem ook. Geef hem ook een goede tijd van vakantie. Wij bidden, o God, voor deze wereld. Ook om uw ontferming over de vele mensen die lijden aan ziekte en ellende. Wij bidden om uw wijsheid en uw zegen ook bij de bestrijding van het Ebola-virus wat in Afrika de kop op heeft gestoken. Heere, geef daarin ook uitkomst. Wij bidden voor het oorlogsgeweld in Afrika, maar in het bijzonder ook in het Midden-Oosten, in Irak en Syrië. Heere, roep een halt toe aan alle geweld en onderdrukking, aan het bloedvergieten. Geef wijsheid aan diegenen die u roept om op wereldniveau ook dingen te besturen en te leiden. Wij bidden ook voor de gespannen situatie in de Oekraïne. Ook om wijsheid voor regeringsleiders daarin, ook voor onze eigen Nederlandse regering. We dragen ook aan u op, uw volk Israël. Wij bidden dat er uitkomst zal zijn voor de spanningen, ook voor het geweld tussen Israël en de Palestijnen. Wij bidden ook voor mensen aan Palestijnse zijde die in het nauw zijn gedreven, die geen kant op kunnen, lijden onder oorlogsgeweld. We weten dat er ook christenen zijn onder hen die in een benarde situatie verkeren. Heere, wees ook hen met uw zegen nabij. Wilt u ook in geestelijk opzicht omzien naar de volken in het Midden-Oosten en in het bijzonder ook naar Israël. Zoals u ook beloofd hebt, dat ze met het oog op uw toekomst ook mogen delen in het heil in Jezus Christus. En dat dat voor hen ook zichtbaar zal worden. En ook voor ons, dat hun ogen daarvoor open gaan. God, wij leggen het in uw handen. We bidden zo ook voor elkaar als we deze nieuwe week beginnen. Zegen dan deze zondag, ook de dienst die later vandaag nog wordt gehouden, als we elkaar opnieuw ontmoeten rondom uw woord. Zegent u ons vandaag en in de komende week. De kinderen die nog een week vakantie hebben, geef ze nog een fijne week. Wees ook met hen die alweer aan het werk moeten. Geef daar ook de kracht voor. Breng veilig thuis al diegenen die misschien wel ver weg zijn. En zorgt u zo voor ons, ook voor zieken en ouderen. Wij leggen elkaar ook in uw handen. Als we van hier gaan, mogen wij dan gaan als Maria. Met die houding van ontvangen. Omdat u, Heere Jezus, gekomen bent. Niet om gediend te worden, maar om te dienen. Zie ons aan in genade, Heere. Vergeef ons al onze zonden. En hoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, laten we tenslotte samen zingen van wat God gedaan heeft en wat hij ook laat verkondigen met Psalm 98 en daarvan de versen 1 en 3. 1 en 3 van Psalm 98. U bent van harte uitgenodigd, straks ook nog voor de koffie na deze dienst. En we mogen van hier gaan onder de zegen van onze God. Ga heen in vrede en ontvang zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.